ben Pieter van Relaas. En in Relaas krijg je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week hebben we een familieverhaal. En het is niet zomaar een familieverhaal, het is een Iraans familieverhaal. En niet zomaar een Iraans familieverhaal, het is Jonas zijn Iraans familieverhaal. En dat is toch wel iets specialer dan dat van de meesten. Of toch alvast specialer dan dat van mij.
Madame is van Iran. Nu, ze woont al 19 jaar in België, of 18. Maar tot haar 18 heeft ze in Iran gewoond. Wij zijn al 5,5 jaar samen. Daarvoor was ze met een goede maat van mij. Maar dat is een ander verhaal, dat ga ik nu niet vertellen vanavond. En een paar jaar geleden besloten wij om naar Iran te verhuizen. Om daar even te gaan wonen. Nu, als dat nog niet avontuurlijk genoeg was, zijn wij ook gaan inwonen bij mijn schoonfamilie. Bij mijn schoonmoeder, die ik nog nooit gezien had. Dus dat was wel... Goh. Als je naar Iran verhuist, is het gemakkelijk om getrouwd te zijn. Het is gewoon praktischer. Je hebt daar de politie, je hebt de zedenpolitie, je hebt de basij, je hebt daar de religieuze mafketels. Dus zijn wij administratief voor de islam getrouwd. Omdat dat gewoon gemakkelijker is. Nu, als je trouwt met een Iraanse... Mijn madame, als ze naar Iran gaat, zij is Iraanse, want Iran erkent de dubbele nationaliteit niet. Dan moet je ook bekeren tot een islam. Wat ik ook administratief gedaan heb. Allemaal in één keer, dat duurde maar een uur. Dat was op een uurtje tijd in Brussel, in een Sjiitische moskee. En dat was eigenlijk tijdens de lockdown van Brussel. Brussel was volledig afgesloten. Dat was die week dat terrorismealarm heel hoog stond. Ik heb me daar aan administratief bekeren, maar dat is allemaal heel goed meegevallen. Dus dat was eigenlijk wel een avontuur. Nu, dat was eigenlijk ook goed dat wij naar de familie gingen, want mama June, mijn schoonmoeder, June betekent lief in Farsi, mama June was heel erg aan het genezen van een zware ingreep. Dus het arme schaap moest 8 maanden plat in bed liggen. Dus de familie had een ziekenhuisbed midden in het salon gelegd. En wij waren eigenlijk het grootste deel van die 8 maanden waren wij bij haar. Dus wij konden de familie echt wel uit de nood helpen. En dat was ook nodig. Nu, voor Iran woonden wij in Vietnam. We hebben daar 2 jaar gewoond. We hadden daar een Iraans restaurantje. En na 2 jaar maakten we natuurlijk vrienden. En een van die vrienden was Maurice, een Spanjaard. Hij was de goede maat geworden. En als afscheidscadeau had hij mij een cadeautje gegeven. 2 LSD-trips. Nu, ik vond dat leuk. Dank je, Maurice. Ik was daar niet geïnteresseerd. Maar ik weet niet of je dat al gezien hebt. Een LSD-trip, dat is een half postzegelje. Dus had er mij zo 2 gegeven. Ik dacht, dank je, Maurice. Ik had dat in een oude portefeuille gestoken en ergens weggestoken. Dus na 2 jaar Vietnam, we hadden heel veel boel. Dat waren 16, 17 dozen. Gingen wij in zee met een Vietnamese verhuisfirma. Dus we moesten alles inpakken. En dat was heel veel werk. Want alles moest beschreven worden in het Vietnamees, in het Engels en in het Farsi. Die verhuisfirma's die zijn altijd gelokaliseerd in de luchthaven. Wij woonden toen in Da Nang. Dus dat was 3 dagen werk om alles mooi in te pakken, want de Vietnamezen kunnen wat bruter zijn. Dus alles mooi inpakken, alles beschrijven. En na 3 dagen dat we daar geweest waren, want die praten ook geen Engels, hè, dat was met handen en voeten uitleggen, was dat allemaal ingepakt en gedaan, ingeklaard, alles voorzien van papieren. En we gingen voldaan terug naar het hotel. Dus ik pak mijn douche van eindelijk, dat werk is gedaan. We gingen vertrekken binnen een weekje, want onze boel ging van Da Nang naar Saigon en van Saigon naar Teheran. En we gingen samen toekomen met al ons grief, dus dat was allemaal zeer goed georganiseerd. Dus ik sta in mijn douche en ik vraag me af, godverdomme, waar zijn die LSD-trips? Ik had die daar eens ingepakt in een portefeuille en dat zat met madame ook in paniek, volle paniek, want ik weet niet, Iran, een redelijk streng regime als het aankomt op drugs. Nu, dat zijn kleine dingetjes, dat ging waarschijnlijk niets geweest zijn, maar toch wil ik geen enkel risico nemen. Dus ik in volle paniek, dat zat in een doos, dus ik bel naar die madame, die verstond mij natuurlijk. Ik zei, what's up? She said, already in Saigon, already in Saigon. Maar ik zei, dat kan niet, no possible. Maar dat komt perfect wel, want Da Nang, Saigon is maar 3 kwartier vliegen. Dat bedrijf was in de luchthaven gevestigd en mijn frank was maar 3 uur later gevallen. Dus ik dacht, in volle paniek, rap mijn douche op, die een brommer met mijn madame, rijden. En het verkeer in Vietnam is sowieso al zot. Wij naar dat bedrijf, maar ze had mij wel verstaan. Want wat stond er heel mooi voor ons? Box number 3. Dus ik al die 38 lagen plastiek daaraf. Ik zei iets van credit card. Die 2 LSD-trips eruit, gelukkig, de boel weer ingepakt. En ik heb dat dan gegeven aan de maat. Want stel je voor dat ik zo zou toekomen en ruzie zou gehad hebben. Of ja, geen goede indruk gemaakt hebben met mama June en baba June. Mijn schoonouders. Dus zo gezegd, zo gedaan. En dan begon mijn leven in Iran. De familie woont in Isfahan, een hele mooie stad. Dus ik was een schoonzoon, een man, een westerling. En ik praatte een beetje Farsi. En die 4 kenmerken gaven mij de status van een prins. En ik was in Iran een prins. Ik had daar een prinsenleven. Ik mocht niets doen. Ik moest alleen maar eten. Ik ben daar ook 7 kilo bijgekomen. Dus na een week tijd, we begonnen zo wat te ontdooien, mijn schoonouders en ik. En ik wou van alles doen. En mijn schoonpa zei, nee, je moet dat niet doen. Blijf maar zitten. Maar ik dacht van, ja, mama June ligt in een bed. De schoonzus die werkt veel lang. Nichtje komt af en toe naar huis. Dus wie gaat dat maar doen? Mijn madame. Dus na een week vechten, mocht ik afwassen. Mijn schoonpa vond dat zeer raar, schoonzoon die afwast. Maar zwart, ik heb daarvoor gevochten. Dus ik heb 8 maanden lang was ik de afwasser van dienst. En dan vroeg mijn schoonpa soms, en hoe is het Iran, leuk land? Dan zeg ik, oh, Westland. Alleen, ik wist niet dat het leven bestond uit afwassen. En zo van die lolletjes vond hij grappig, want zo ontdooiden we ook een beetje. Dus na een paar weken, na twee weken kom ik naar beneden, want Iraniërs eten graag veel en vaak en is 3 keer per dag enorm veel eten. Kom ik naar beneden en ik had eigenlijk gewoon zin in een boterham met boter en met kaas. Dus ik zeg goeiedag aan mama June, ik trek de frigo open, ik neem brood, ik neem kaas, ik begin met een boterham te smeren. En ze kijkt naar mij in paniek, ze kijkt naar die boterham, ze begint zenuwachtig te worden. Ze roept, ey goda, wat betekent oh my god. Ik zeg, ik heb iets gedaan, die boterham, dat is hier niet goed. Ze roept mijn madame, kom naar beneden. Mijn madame, kom naar beneden. En ik hoor ze, nee mama. En ik zeg, wat is het probleem? Ah ja, die boterham met kaas, dat is genieten voor mijn moeder. Ze wil dat ook voor u. Dus ik dacht, ah, wijs. Maar zeg mijn madame, forget it. Dus dat was geen eten voor mijn schoonmoeder. Dus het concept van gast is enorm in Iran. Dat is iets anders dan in België en in Nederland. Wat ik niets meer wil zeggen over de Belgen en de Nederlanders, maar wel iets over de Iraniërs. De gast is daar een enorm... Dat is iets, bijna ja, een halfgod. Het ging zover dat mijn schoonpa die betaalde alles voor ons. Al onze boodschappen, ook onze persoonlijke boodschappen. Omdat ik een gast was. Maar om de deur was dat een beetje gênant. Want wij wouden ook dingen kopen. En ik begon na zo'n 2 maanden begon ik met hem mee om boodschappen te gaan. En dan zei mijn madame, hier is het lijstje. Als hij naar de bank gaat, want hij ging soms naar de bank. Ga jij rap naar de winkel, koopt u zaken. Want anders, ja, ik wil ook een beetje bijdragen. En ik deed dat soms. Hij ging dan naar de bank. Zeg ik, baba June, ciao, ciao. Ik ging wat dingen gaan kopen. Maar hij had dat altijd gezien. En dan gingen wij samen naar de winkelier. Moest de winkelier mijn geld teruggeven. En dan betaalde hij die boodschappen voor mij. Want ik was zijn gast. Dat heeft natuurlijk, dat concept, dat idee van gast en de gastvrijheid en de hoffelijkheid in Iran, heeft natuurlijk te maken met de Iraanse tarof. Wat is tarof? Dat is een Iraans, typisch Iraans etikettenspel, waarbij, ik probeer het uit te leggen, de ene partij diensten aanbiedt die hij eigenlijk niet wil aanbieden, en de andere partij die bijzonder galant afslaat, maar eigenlijk wil hij die wel aannemen. Dat is ingewikkeld. Het komt erop neer dat je gewoon alles 3 keer moet vragen. Een mooi voorbeeld is een taxi in Iran. Als je een taxi neemt, is een taxi zweert u ergens af en dan zeg je, ja, is goed, hoeveel is het? En dan zegt nee, dit is goed, het is eentje van mij, moet niet betalen. Maar ja, kom, hoeveel is het? Laat het ons rap doen. Nee, het is goed, allemaal geen probleem, ik betaal. Je moet niet betalen voor een taxirit. Ja, maar ja, meneer, hoeveel is het? Het is 7 euro. En dat is bij alles. Dus ook als je op restaurant gaat, we gingen vaak op restaurant, lekker eten, we vragen de rekening, de chef of de kelner komt af met de rekening, en dan gaat hij de baas gaan halen, of de manager. En dan zegt hij, ah, van waar is hij? Ah, hij is van België. Oh, ik hou van hem, hij moet niet betalen. Maar dat is iets. Het is eentje van thuis, dat kennen wij ook. En dat moet oppassen, want dat is tarof. Hij wil dat helemaal niet. En dan is het van, nee meneer, we willen met plezier. Nee, je moet niet betalen, het is eentje van mij. En dan, mijn madame heeft mij dat veel vertaald, dan is het echt in het Farsi, want dat is een hele mooie poëtische taal, dan is het echt van, nee meneer, voor dit heerlijke eten zijn wij vereerd om te mogen betalen. En dan pas mogen we betalen en dan zegt hij, het is 30 euro of zo. Het mooiste voorbeeld was Amir Hossein. Amir Hossein was onze filmdealer. Want in Iran, internet is moeilijk, de overheid vertraagt het internet, downloaden is moeilijk. Westerse films mogen eigenlijk niet. Maar je hebt heel veel elektronica-winkels, gsm-winkels. En vele van die gasten hebben een tablet waarbij dat je de laatste films kunt kiezen. Allemaal met Farsi ondertitels. En die kunnen dan downloaden of ze zetten dat op stick of ze branden dat op cd. Dus veel jongens als Amir Hossein hebben heel veel geduld, downloaden heel veel zaken en verkopen dat dan. Maar Amir Hossein was ook een vriend van de familie. Dus wij mochten niets betalen. Nooit. Ja, dat was onze filmdealer. Wij zaten daar 3 keer per week, een aantal maanden lang. Om de deur was dat ook weer al gênant, want mensen die daar dezelfde dienst hadden, die betaalden wel en wij mochten niet betalen. En dat was altijd betalen, nee. En om de deur, op een keer had mijn madame wat geld in zijn schuif gelegd. Waren wij uit zijn winkel gelopen. Hij had dat gezien. Hij neemt dat geld. Hij loopt achter ons. Een computer viel omver. Dat spel viel op de grond. Achter ons loopt hij op de gang. En hij steekt dat weer in de chacoche van mijn madame. En dan heb ik gezegd van, kijk Amir Hossein. Als je nu dat geld niet aanneemt, dan beledigde mijn moeder, mijn vader, mijn zuster, mijn broer, mijn land, mijn cultuur. Als je dat geld nu niet aanneemt. Dat is de lol dat ik altijd maak in Azië. Nu, in Iran, beledigen. Moeder, cultuur, in één zin, dat maakt dan nog indruk. Dan heeft hij toch de helft van dat geld aangenomen. Nu, ja, die Tarov, dus we zaten daar ook voor het Iraanse nieuwjaar. No Roos, no betekent nieuw, Roos betekent dag. Die Iraniërs volgen de zomerkalender. Dus het nieuwjaar begint in maart. En dat is een big thing in Iran. Dat is 80 miljoen mensen. Dus mensen bezoeken gedurende 1 maand de familie in de stad of de familie in het land. Dus er zijn heel veel mensen op de baan, heel veel verkeersongelukken, heel veel verkeersdoden. Is echt een heel groot ding in Iran, Nowruz. Dus we hadden ook bezoek. Mijn schoonbroer, de broer uit het zuiden van Iran, kwam met zijn kindjes. En we zaten s'avonds rond 10 uur naar tv te kijken. Heel gezellig, want het huis, het is een souterrain en het is een eerste verdiep. Dus we zaten naar tv te kijken met een man of 12. En plots, op de binnenkoer, was ik daar een kindertuin. Met nog wat volwassen neven en nichten. En dat was een stuk van een familie. Dus we waren de laatste etappe van een bezoek in Isfahan. En die kwamen om 10 uur s'avonds af. Leuk. Die wouden mij zien, die wouden mijn madame zien. Maar er was een cultuurclash. Want geen enkel kind wou naar beneden gaan. Dus iedereen is boven blijven zitten. Behalve de schoonbroer is hij naar beneden gegaan en heel vriendelijk zegt hij van kijk, super dat afkomt, want we zijn allemaal heel moe. We gaan niet naar beneden komen, we gaan hier gewoon blijven zitten. In Iran is dat not done. Als er familie komt, dan moet je thee zetten, eten, dan moet je minstens 2-3 uur babbelen. Dus niemand is naar beneden gegaan. Dus na een uurken is die tak van de familie letterlijk afgedropen en daarna was het meeting. Want dat was iets nieuws. Familie, de kinderen die niet naar beneden komen. Dus al die kinderen naar beneden. Ik ben boven gebleven, buiten schot. En mijn madame kwam om de 5 minuten verslag uitbrengen. Zegt ze, ja, het is iets nieuws, het is iets raars, we zijn niet gekomen. Want mama June was natuurlijk enorm kwaad. Die zei, ik ben door de grond gezakt van schaamte. Ik ben doodbeschaamd. Ik ben nog nooit zo beschaamd geweest in mijn leven. Want Baba June heeft thee moeten zetten. En dat ga je niet aan. Mijn man doen en thuis zouden niet zo heel veel. Dus dat was zo die cultuurclash en die hoffelijkheid. Na een paar weken roept mijn schoonpa, Mabajun, roept hem naar beneden. Zegt hij, Jonas, kom, we gaan whisky drinken. In Iran, alcohol is verboden, maar heel veel Iraniërs drinken. En dan moet echt een alcoholdealer bellen, die komt dan af. Dus dan zijn de kop erover en dan kun je alcohol kopen. Dus dat had al een tijdje geleden gekocht als cadeau. En we drinken whisky. Maar ik moest oppassen, want ik drink graag whisky. Moest oppassen dat ik op hetzelfde tempo en niveau dan hem dronk. Want ik wou niet dat hij vond dat zijn schoonzoon een drankhorror was of zo. Dus ik begon voorzichtig mijn whisky te drinken, maar ik moest me geen zorgen maken, want we dronken op hetzelfde niveau en na een uur was die fles leeg. Nu, een paar weken later, ook alweer in het nieuwjaar in Nowruz, kwam mijn madame bij mij en zegt ze, Jonas, ik zat boven een film te kijken. Zegt ze, Jonas, wilde hij opium roken? En ik zei, natuurlijk, ja, natuurlijk. Zeg ze, mijn pa is zijn opium aan het klaarmaken en ik heb gezegd, mag Jonas niet meedoen? En ja, ik weet het ook allemaal niet goed, want ik moet weg. Je zit met hem alleen, heb een half uur naar beneden met een wasmand en kijkt hoe dat zit. Misschien kunnen we meer opium roken. Ik zeg, ja, dat is goed. Dus ik zo een half uur wachten. Met een volle wasmand, en dat was proper was, wat wij heel lang gingen wassen, en een keer de kat uit de boom gaan kijken. En effectief, mijn schoonpa was bezig met zijn opium. Ik moet wel zeggen, in Iran is dat heel normaal. Oudere mensen roken regelmatig tot vaak opium, zeker in Nowruz, in het nieuwjaar. Het ligt naast Afghanistan, dus opium is wel, ik kan niet zeggen een deel van de samenleving, maar het is zeker niet abnormaal. En opium ziet eruit als hash. Dus hij had die opium gespiest op zo'n metalen pin. Dat was allemaal aan het gasvuur te doen. Met een andere metalen pin, die was gloeiend heet, verwarmt hij die opium. En dan stonden wij met twee, met een rietje, die dampen te inhaleren. Nu, zelfs in de deugnietoenerij zijn Iraniërs superbeleefd, want mijn schoonpa zei de hele tijd, hier, trek jij maar eerst. En ik zei, ben niet mama, het is uw opium, trek jij maar eerst. En nu doe jij maar eerst, ondertussen die opium. Ja, we zijn eruit gekomen hoor. En dat was heel leuk, want mijn schoonpa werd dan ook high. En dat was, opium is niet zo zwaar, dus had zijn muziek daar klaargezet. En dan begon hij ook te dansen en dat was super grappig, want hij danst juist hetzelfde. Ik dans ook graag op techno en dan dans ik ook zo. En mijn schoonpa deed juist hetzelfde. Dus stonden we dan met twee high te dansen op de opium. En dat was gewoon heel gezellig. Ik kan het iedereen aanraden met zijn schoonouders. Om de band wat te doen smelten, maar opium roken. Dus we beginnen zo met mijn prinsenleven wat te zien in Iran. Dus opium roken, whisky drinken, niet meer koken, geen boodschappen doen. Eigenlijk ook geen frang uitgeven, heel weinig. Nu, natuurlijk... En alle schone liedjes komt er een einde. En aan mijn schoolliedje was dat einde op 8 mei 2018. Toen dan zeker meneer Trump de Verenigde Staten terugtrok uit de uraniumdeal. Dus die trok de Verenigde Staten heel plots terug. En wij waren juist in Teheran. Je zag echt die kopjes van de Iraniërs naar beneden gaan. Want ze wisten, ze hadden het al 20 jaar meegemaakt of 30 jaar lang, dat wordt hier weer economisch heel moeilijk voor ons. En dat was ook zo. Nu, een paar jaar daarvoor hadden wij een beetje centjes, euro's, laten omzetten in Iraanse rial. En we hadden op die Iraanse bank laten zetten door de zus. Want door de inflatie gaven de Iraanse banken, en ook door het feit dat Iran altijd afgesloten is van het internationale banksysteem, gaven de banken enorm hoge interest. En niet alleen de banken, ook geldwisselkantoren. Dan kon je geld daar zetten en die gaven 20%, 25%, 30% interest. Een interest dat ook maandelijks kon laten uitkeren. Dus we hadden een paar jaar daarvoor wat geld, een som daar op de bank gezet. En dat was, door niets te doen, was dat beetje bij beetje redelijk veel aan het, of meer aan het worden. Nu natuurlijk, Trump doet die een speech. En die Iraanse rial, dat devalueert op een paar dagen tijd, devalueert dat zeer, zeer snel. En ons geld, letterlijk, dat was aan het verdampen. Nu, we hebben dat ook niet goed in de gaten gehouden. We wisten niet goed, moeten we dat afhalen of niet? We hebben dat altijd laten staan. Nee, dat was dus eigenlijk op een week tijd. Dat was een week voordat wij afreizen terug naar België. En we hebben dat laten staan. En dat geld is bijna volledig verdampt. Zelfs de laatste dagen zaten wij te denken om heel veel gouden kettingen te kopen. En mijn madame voltangen met gouden kettingen om die mee te pakken naar België. We hadden dat beter gedaan, want ons geld is bijna verdwenen. Dus... Het plan was sowieso om terug te keren naar België, maar nu moesten wij hier langer blijven. We zijn dus in mei vorig jaar teruggekeerd. Kijk, ik loop hier nog altijd rond en ik moet heel banale dingen doen nu, zoals werken, weer beginnen werken, koken, doe ik nu ook weer, boodschappen. Dus ja, Ginter mocht ik niets doen, hier moet ik weer van alles doen. Dus ik heb soms echt wel een beetje heimwee naar mijn prinsenleven in Iran. Nou, dat is mijn verhaal.
Dat was het verhaal van Jonas. Hij vertelde het in Gent op Bar Bricolage. Dat was onze buiteneditie van afgelopen zomer. Je hoorde dat misschien een heel klein beetje in de opname. Maar het was heel gezellig met de ondergaande zon en vier prachtige verhalen. Jonas is in het dagelijks leven communicatiecoach en heeft onder andere voor Mo Magazine en voor Franks en de Nomade geschreven. Hij heeft ook net een boek uit. Het heet Meisje uit Iran. Eén klein probleempje, dat boek moet nog gedrukt worden, maar je kan er nog altijd een steentje toe bijdragen. Zoek het maar op, Meisje uit Iran. Zou het eigenlijk een goed idee zijn om met Relaas eens een boek uit te geven? Je mag ons daar altijd tips of suggesties rond doen. Dat kan via onze website of gewoon via onze Facebook een berichtje te sturen. Wij antwoorden meestal direct. Relaas wordt gemaakt door een hele groep vrijwilligers. We zijn echt letterlijk met te veel om op te noemen. Vandaar deze specifieke ode aan Lien. Lien is coach in Antwerpen. Ze drinkt koffie, de ene na de andere, maar dan meestal met mensen die ze aan het klaarstomen is voor een verhaal op Relaas. Ze kiest mee het verhaal uit. Ze helpt de structuur vorm te geven. Samen met het coachingteam luisteren ze dan naar die opnames en dan geven ze samen feedback. Tot op het moment dat ze samen met die verteller vinden, nu kan het op het podium. Lien, dankjewel al voor zoveel mooie verhalen. Dankjewel ook aan de Vlaamse gemeenschap en stad Gent voor jullie steun. Onze partners zijn Huset, De Hopzak, Pulp Deluxe, Urgent FM en Chase. En jij natuurlijk, jij bent ook bedankt om te luisteren. Ik vroeg me af, doe je dat wel elke week? Waarschijnlijk wel, hè. Als je zin hebt om ons te helpen, stuur dan dit verhaal door naar een vriend. Of aan iemand aan wie je moest denken toen je naar het verhaal luisterde. Dat kan misschien wel jouw schoonvader zijn. Of ik weet niet of jij zo'n relatie met jouw schoonvader hebt dat je samen opium kunt roken. Maar je mag altijd je schoonvaderverhalen ook delen op onze website www.relaas.be. En wie weet sta je dan binnenkort ook eens op dat podium. En als het helemaal goed gaat met jou, dan mag je ons ook een financieel duwtje in de rug geven. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Dat mag altijd meer zijn natuurlijk, maar wij verwachten dat helemaal niet. Maar een kopje koffie zou wel heel welkom zijn. Je kan daarvoor klikken op onze Patreon-pagina. Dat is een knopje op onze website. En dan kan je een donatie doen. Dat zou heel leuk zijn. Dankjewel om te luisteren.